geachte en bedroefde familie. Ik wil vanaf deze plaats een ieder van harte condoleren die ik dat in de achterliggende dagen nog niet persoonlijk heb kunnen doen. Bijzonder van de kinderen. We denken ook aan de kleinkinderen, waarvan de oudste er ook bij is, Torsten. Maar ook de andere familiebetrekkingen die hier zitten en die in hem een geliefd familielid moesten verliezen. Maar ook de andere aanwezigen, mijn oprechte deelneming, bijzonder u als weduwe samen met uw kinderen en kleinkinderen, de ondersteuning des Heren toegewenst in dit droeve uur. We denken ook aan Rudy. De Heere die mocht ook het woord wat we vanmiddag willen overdenken nog tot zegen willen stellen aan onze harten. We hebben van u de rouwkaart ontvangen en u hebt ons allereerst persoonlijk een boodschap meegegeven vanuit Psalm 39, het derde vers. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets, want schoon de mens zich vlijt. De sterkste is enkel ijdelheid. Na Psalm 39 en daarvan het derde berijmde zangvers. Die bedroefd en verslagen delen wij u mee dat na een ernstige ziekte die hij geduldig heeft gedragen door de Heere van ons is weggenomen, mijn innig geliefde man en onze zeer geliefde zorgzame vader en opa die altijd voor ons klaar stond. Luite Noordstraan, geboren in Genemuiden op 5 december 1943 en op 2 december 2025 in Zwolle overleden in de leeftijd van bijna 82 jaar. Daarna volgen de namen van u als weduwe met uw kinderen en kleinkinderen. En tenslotte hebt u samen een korte zin toegevoegd. Wat zullen wij hem missen? Vragen we nu eerst de Heere om zijn onmisbare zegen over dit droeve samen zijn. Dienen zijn lievenswaardige God in de hemel. Aan de middag van deze dag brengt u ons in de kerk. En het doel is om samen voorafgaand aan die zware gang naar het graf, om een zo innig geliefde man en zeer geliefde zorgzame vader en opa te gaan toebetrouwen aan de schoot der aarde. Voordat we die zware gang gaan maken, mogen we hier in de kerk uw woord beluisteren. En vanmiddag zal in deze droeve uren, waar een ieder behoefte heeft aan troost, worden uitgelegd hoe we nu aan die enige troost in leven en in sterven kunnen komen. En dan hebben we het vroeger geleerd vanuit ons leer- en troostboek, dat er drie stukken nodig zijn, ellende, verlossing en dankbaarheid, om die te kennen in ons hart. Willen we getroost leven en zalig sterven? En we mogen vanmiddag vanuit de goudmijn van uw woord bij een psalm stilstaan die daar ons onderwijs over geeft. We bidden, Heere, of u dat onderwijs wilt zegenen en of u die enige troost in leven en in sterven zou willen schenken, bijzonder aan de zo diep bedroefde weduwe die zich na ruim 53 jaar huwelijk haar innig geliefde man zag ontvallen. Heere, wat zouden we meer aan u kunnen en hoeven vragen dan om die enige troost in leven en in sterven. Zou u haar willen ondersteunen in deze dag, ook als we straks de zware gang naar het graf gaan maken, en zou u ook in de onbekende toekomst willen tonen die een man is van de weduwe, samen met haar kinderen, waarin bijzonder het zorgenkind Rudy een tere plaats inneemt. Dat was zo in het hart van vader, die altijd voor zijn zoon heeft gezorgd met niet aflatende trouw. Maar dat geldt ook als nu deze man is ontvallen voor deze moeder. En zult u haar daarvoor de kracht en de sterkte willen geven om verder te gaan met deze zorg naar haar vermogen. En zou ze ook, Heere, de wijsheid mogen krijgen om wanneer dat boven haar vermogen is, ook die dingen te doen die smartelijk kunnen zijn, maar die noodzakelijk zijn. Heere, wilt u haar zo gedachtig zijn met haar zoon Rudy. Maar we bidden vanmiddag ook voor de andere twee kinderen, Simone met haar man Kos, Niklas met zijn vrouw Bernadette, en ook met hun twee kinderen, Torsten en Odin. Heere, zoudt u ze samen met hun jongste broer Rudy in dit alles willen sterken, ook als de lege plaats moet worden ingeleefd, die weliswaar niet onverwachts kwam, maar na 2 jaar ernstige ziekte, en toch ook nog schielijk. Heere, zoudt u willen gedenken. Mag uw woord vanmiddag, zoals op de huwelijksdag van ouders klonk, een woord zijn tot zegen. Och, dat mijn wegen gericht werden om in uw inzettingen te mogen wandelen. Wil dat schenken door deze roepstem heen. Sterks in de gang naar het graf. En wilt u in alle omstandigheden van hart en huis gedenken, ook aan de kleine Odin, die hier niet bij is. Mogen we vragen, Heer, om uw hulp en bijstand, ook voor alle andere familiebetrekkingen, die weduwe met kinderen en kleinkinderen omringt, de familie Noordstra. Ook onder hen zijn al lege plaatsen. De familie Visser. Ook onder hen is een lege plaats. Nu hun oudste zuster weduwe geworden. Een van de schoonzussen is ernstig ziek. Mogen we ook die familiekring aan u opdragen. En wilt u naar ziel en lichaam gedenken, ja aan ons allen, ook als belangstellende gemeenten en broeders. Heere, wilt u de roepstem heiligen en uw woord vanmiddag zegenen. En wilt u in de gang naar het graf ook alles met orde en stichting doen verlopen, zou u willen geven dat ook de uitgangen van dit samen zijn mochten juichen tot uw eer. Wij vragen u dat onverdiend, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Geachte en bedroefde familie, wij willen eerst kort met u terugblikken op het levenspad van uw geliefde en ook een paar persoonlijke woorden tot u spreken. In oorlogstijd, 5 december 1943, werd Luiten geboren, opgevoed in een gezin van 5 jongens en 1 meisje, lid van de hervormde kerk. 10 mei 1972 trad u samen met hem, Jenny Visser uit Genemuiden, in het huwelijk, oudste dochter van een gezin van 6 kinderen, 5 broers waren onder u. Opgevoed in de kring van de gereformeerde gemeente bent u daar ook getrouwd. De gemeente was in 1972 vakant en het was dominee P. Honkoop junior uit Kampen die als consulent van Genemuiden uw huwelijk bevestigde met de woorden uit Psalm 119 vers 5. We hopen daar bij het graf nog op te mogen wijzen. Hier hebt ge uw plaats gekregen en uw man is altijd als meelevende aan onze gemeente verbonden geweest. 53 jaar huwelijk, dat was toen nog verborgen. De Heere gaf na enkele jaren blijdschap toen uw huwelijk gezegend werd met de dochter Simone en daarna kreeg u opnieuw, misschien mag ik wel zeggen, een dubbel huwelijk zegen na 12 en 14 jaar, waarin de Heere uw 2 zonen samen toebetrouwde, Niklas en Rudy. Als een bekwaam vakman in de bouw heeft man, maar ook uw vader, trouw en met veel liefde gezorgd voor zijn gezin, veel gewerkt aan de VU in Amsterdam. Mild van karakter mag u samen terugblikken op een goed huwelijks- en gezinsleven met, en ik heb dat ook geproefd in de achterliggende weken, met veel liefde en trouw. En ik geloof niet dat het woorden zijn, maar dat het recht uit uw hart komt van allemaal. Een innig geliefde man en een zeer geliefde, zorgzame vader en opa die altijd voor u heeft klaargestaan. Wat heeft, dat mogen we ook wel zeggen in de terugblik, wat heeft man en vader zonder Simone en Niklas tekort te doen, maar met veel liefde en trouw en geduld altijd opgetrokken met Rudy. Het zal ook voor hem, zoals u dat samen verwoord hebt, een groot gemis zijn. Waar het nodig was, hielp u man en vader bij het ouder worden, vooral ook na zijn pensioen, is hij ook veel bezig geweest op het bouwland. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. December 2023 was een maand van grote zorg. Darmkanker werd geconstateerd en een grote operatie vond plaats. Van december 23 tot december 24 mocht u een goed jaar hebben. En in december 24 kwamen er opnieuw zorgen vanwege geconstateerde uitzaaiingen van de gevreesde ziekte in buikvlies en lever. Tot Een enkele maand geleden mocht hij daar behandelingen voor ontvangen. Toen was de boodschap uitbehandeld, ongeneeslijk ziek. Wat is het de laatste paar weken heel hard achteruit gegaan. En zo hebben we samen bij man en vader en opa in het ziekenhuis gezeten. Een man die sterven ging. In nabijzijn van zijn zwager is hij ons ontvallen in de ochtend van 2 december 2025. En vanmiddag bent u hier gekomen. Zijn levensreis is ten einde. En in godsdienstig opzicht was dat een reis van veel worsteling en van veel vragen. Hij ging altijd trouw met u mee naar de kerk toe. Hij is jullie daar ook als kinderen in voorgegaan. En tegelijk kennen we samen zijn vragen en zijn worstelingen tot op zijn sterfbed toe. Het was een van de laatste zinnen die hij tot me sprak. Bidden en lezen, dat was goed, maar er waren zoveel vragen. Zijn levenspad is ten einde. En we mogen zijn eeuwige bestemming overgeven in Gods hand. Geliefde weduwe, de Heere die mogen u sterken. Samen met Rudy. U weet zich omringd, ook van Simone en Kors, van Niklas en Bernadette. Heere, geef u de kracht om ook voor Rudy te blijven zorgen. En zoals ik gebeden heb, ik hoop dat u daarin de kracht mag krijgen en de wijsheid om dat te mogen doen naar uw vermogen. En dat u ook de wijsheid mag krijgen wanneer dat boven vermogen wordt, om die dingen te doen die zo moeilijk zijn. En waar de Heer u ook de wijsheid voor zou mogen geven. De Heere mogen ook de roepstem die er van het sterven van uw man uitgaat heiligen. U hebt boven uw eigen, over de boven de rouwkaart van uw eigen man een preek gezet voor uzelf. En ik hoop dat dat woord van die dichter ook in uw hart mag verstaan worden. En dat diezelfde 39e psalm die spreekt van: en nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u, door u geleerd mag worden door wederbarende genade. Rudy, de Heere mogen ook jou nabij en goed zijn. Wat er in jouw gedachten omgaat, dat weten wij niet, maar de Heere weet het. Hij weet ook van jouw verdriet. En hij mogen je troosten, vooral met een nieuw hart. Simone en Kors, jullie gaan je weg samen. Je zult moeder bijstaan, dat geloof ik zeker. Dat heb je ook in de achterliggende weken gedaan. De Heere sterken jullie, ook in je persoonlijk huiselijk leven. In druk en kruis, wat het deel is. En hij mogen bijzonder betonen wat de dichter zegt. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heere. En dan schenken die godsvrees ook in uw harten. Ten slotte Niklas en Bernadette, samen met uw twee kinderen. Torsten, die mag erbij zijn. En Odeniet, die heeft tot hiertoe ook alles wel gemaakt in de dagen die achter liggen. Hij mogen u met z'n vieren gedenken en sterken. Ook jullie moeten beleven wat het is om een zeer geliefde, zorgzame vader en opa te missen. En hij mogen jullie je gezinsleven het nodige niet willen onthouden, bovenal vanaf mijn kant. Ik wens u van harte de zegen van de Heere toe, die alleen maakt waarlijk rijk. Ten slotte, voordat we het woord Gods openen vanmiddag, de familie Noordstra en de familie Visser, u omringt hier vanmiddag, uw zus, uw schoonzus, bij de begrafenis van broer en zwager. Daar zal ook veel door uw gedachten heen gaan. De familie Noordstra. Nou is uw oudste zus weduwe. Er zijn al verschillende lege plaatsen. De jongste broer is nog samen met zijn vrouw, neven, nichten. De Heere kent u ook allemaal. Het is bij de avond. En de dag is gedaald. Psalm 90 zegt, leer uw dagen tellen. Dat u van de Heer een wijs hart zou mogen bekomen. En dat is ook mijn hartelijke wens en bede. Familie Visser, nu is je zus, je oudste zus, weduwe. Er is onder u al een weduwnaar. Er is onder u een ernstige zieke. Sommigen van u mogen nog samen zijn. Aanwezig, afwezig, met nichten en neven. De Heere, die mogen u allemaal willen sterken. En de boodschap die er van sterven uitgaat. We hebben hier geen blijvende stad. Die mogen ook u wegen. En hij mogen u ook leren zoeken. Hij maken u vinder van die stad die fundamenten heeft. Die niet vergaat tot in eeuwigheid. Gemeente, belangstellenden, opnieuw een sterfgeval. De vijfde begrafenis in een enkele week. De Heer spreekt. We denken aan de Heer Eenkhoorn die op sterven ligt. Zomaar een paar stappen bij uw huis vandaan. Naar de mens gesproken, de volgende al weten we het nooit. Want leven is een damp en de sterkste is enkel ijdelheid. De Heer mogen ook de roepstemmen die er in de gemeente zijn heiligen. En degenen die in rouw gedompeld zijn, soms ook al langer geleden, willen sterken. Ik had gedacht om vanmiddag na te denken over de enige troost in leven en in sterven. En vooral, hoe komt u daaraan? Dat is van kindse dagen aan uw hart gelegd in de doorleving van de drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid. En in dat licht wil ik vanmiddag stilstaan bij Psalm 130. En die psalm die wil ik nu eerst vanmiddag met u samen lezen. En daarna wil ik van die 8 versen een paar dingen zeggen met Heeren hulp. Psalm 130. Een lied Hamaalot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. De wachters op de morgen, Israël, hopen op de Heere. Want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Bedroefde familie, geliefde aanwezigen, Psalm 130, u weet het wel, is uit die kleine bundel in de Bijbel van 15 psalmen. Psalm 120 tot 134 vormt het bundeltje liederen Hamaalot. Liederen van de opgang. Als de kanttekening bij de eerste psalm daarover spreekt, dan lees ik dat is der opstijging of der trappen, waarvan deze psalm en de volgende 14 deze naam hebben. Sommigen menen dat zij al zo genoemd werden, omdat zij gezongen werden van de levieten staande op trappen. Anderen denken dat ze gezongen werden door het volk of samen met het volk en de priesters, terwijl men omhoog ging vanuit de diepte waar men vandaan kwam naar de stad Jeruzalem, die op een berg lag, waar de tempel stond. Deze psalm zegt letterlijk dat men inderdaad opkomt vanuit de diepte. En niet alleen letterlijk, maar de onbekende dichter kent een andere diepte in zijn leven. Niet de diepte vanuit Jeruzalem in de hoogte en de pelgrim komend uit het land in de diepte via de berg trappen omhoog naar de tempel toe. Maar hij kent ook de diepte van, kanttekening 2, zijn grote ellende en zijn grondeloze benauwdheden. En dat, lieve vrienden, zijn precies de twee dingen die wegen gaan als God onze blinde zielsogen opent voor onze ellende staat. Want dat we hier vanmiddag zijn, in rouw gedompeld, dat brengt altijd terug naar onze diepe ellende staat. We zijn niet geschapen om te sterven. We zijn geschapen om te leven. En dat we nu toch sterven moeten, weliswaar naar het lichaam, want de ziel sterft nooit. Dat we nu toch sterven moeten, dat heeft alles te maken met onze ongehoorzaamheid, onze afval van God, onze nameloze diepe doodstaat. En als nou uw ogen als mijn ogen geopend worden daarvoor, dan gaan we zien onze ellende. Grote ellende en grondeloze benauwdheid. Wat is dan die grote ellende? Nou, dat er een eeuwige kloof ligt tussen mijn schepper God en mijn ziel. Verkeerden wij in het paradijs in zijn gemeenschap door ongehoorzaamheid en door onze zonde, is er een breuk, een eeuwige breuk gekomen. Dan liggen we van nature in de staat des doods buiten God en zonder God. En wanneer de Heere ons door wederbarende genade, door het ontvangen van een nieuw hart, de blinde zielsogen opent, dan leer ik die breuk kennen. En dan komt er een grondeloze benauwdheid vanwege mijn zonden, vanwege Gods rechtvaardig oordeel, de dood. En als ik sterven ga, moet ik God ontmoeten. En dat kan niet met die ontzaglijke schuld die ik meedraag. Kijk, en dat doet deze onbekende dichter vanuit de diepten roepen tot God. Ja, u bent ook in ellende en in verdriet gekomen. Er is een breuk gevallen. Na 53 jaar, en dat geeft diepe smart, die nood, die mag u ook voor de Heere neerleggen. En dat geldt ook voor u als kinderen, familie. Vrienden, Psalm 130 leert ons dat er een geopende toegang is om je nood te klagen bij de Heere, ook je tijdelijke nood. Maar het ziet hier vanmiddag dieper. Het gaat over die geestelijke nood. En om nou te delen in die enige troost, zullen we iets van die geestelijke nood moeten leren kennen. En daarom wens ik u bij uw tijdelijk verdriet die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dat uit de diepte roepen, dat wijst op nood. Want lieve vrienden, als wij geen nood hebben, gaan we ook niet roepen. Roepen, dat doen we als er iets noodzakelijks moet gebeuren. Als een kind zijn hand verbrandt, dan roept u om hulp. Als vroeger een ondeugende jongen op het ijs liep en er doorheen zakte, dan riep hij om hulp. Als u onverwachts een hartinfarct krijgt, dan roept u om hulp. Hier is een roeper uit de diepten vanwege zijn schuld en het niet meer kunnen missen van de Heere, omdat de liefde Gods in zijn hart is uitgestort. En die roeper, die roept tot de Heere. Dat staat er zo eenvoudig. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Verdient hij het dat de Heere hem hoort? Hoort u zijn ootmoedige smeken in het tweede vers? Heere, hoor naar mijn stem. Heere, laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Hij vraagt of de Heere luisteren wil, of de Heere zijn goddelijke oren zou willen openen voor zijn nood en voor zijn klacht. En ik zou zomaar willen vragen vanmiddag, niet alleen aan de weduwe en haar kinderen, maar ook aan u. Kent u dat verborgen leven in de binnenkamer, in de stilte? Dat roepen en dat uit de onwaardigheid eerbiedig vragen, Heere, ik verdien het niet, want ik heb van u afscheid genomen. Ik heb het verzondigd in mijn leven. Ik ben van nature een vijand van u. Ik lig in mijn doodstaat voor u, onder het rechtvaardige oordeel. Maar Heere, hoewel ik het dan niet waardig ben, maar ik roep tot u, en zou u dan mijn stem willen horen? Zou u dan opmerkende willen zijn op mijn geroep, op mijn vragen, op mijn beden en op mijn smeken? En dan komt de dichter op een punt, lieve vrienden, zo heel aangrijpend. Ik probeer u vanmiddag in deze korte meditatie te wijzen op hoe u komt bij die enige troost die geldt in leven en in sterven, de diepte van schuld, de diepte van verlorenheid, de diepte van gemis. En dan roepen, smeken, bedelen. En dan komt de dichter op een plaats, op een punt in zijn roepen. Hij zegt, Heere, Als u mijn ongerechtigheid, mijn zonden, gadeslaat. Heere, wie zal er dan kunnen bestaan? De kanttekening zegt zo heel eenvoudig. Als de Heere mijn ongerechtigheden, mijn zonden, mijn afmakingen, mijn weglopen bij de Heere vandaan. Dat kan heel letterlijk als je de kerk verlaat, maar dat kan ook figuurlijk als je elke zondag in de kerk zit. Als je je weglopersbestaan moet inleven, dan staat er: en als u die naar uw hoogste, dat is naar uw rechtvaardigheid, moet straffen, dan kan er niemand voor u bestaan. Er wordt een beeld gebruikt van iemand die een ladder opklimt. En die ladder die kan het dak niet bereiken. Of je zou ook kunnen zeggen, er wordt een beeld gebruikt van een ladder die tot het dak reikt, maar die omgestoten wordt. In alle tweede gevallen stort degene die daarop loopt neer in de diepte. En vrienden, dat is iets van de diepte van Psalm 130. Maar dat is ook iets van de diepte die de Heere zijn kinderen leert in het brengen tot die enige troost. Die diepte van: als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, die u rechtvaardig moet straffen, dan blijft er maar één ding over. Ik kan voor u niet bestaan. Dan is het verloren en kwijt. En dan de genadige wending in deze zo kostelijke psalm. Dat woordje maar. O, dan mag die dichter omhoog blikken. Ja, daar, bij de tempel. Daar spreekt alles van het ontfermen van God de Vader. Daar spreekt alles van de genade in Christus. Daar spreekt alles van het toepassende werk van de Heilige Geest. En nadat deze ontzaglijke woorden geklonken hebben in de eerste vier versen, drie versen, hoort u dan eens, dan klinkt er een woord als vergeving, vers 4. Dan klinkt er in vers 5 over een hopen op Gods woord. Dan wordt er gesproken in vers 7 van Gods goedertierenheid, van veel verlossing. En dat herhaalt zich nog eens een keer in het laatste vers: verlossen van al mijn ongerechtigheden. Dan komt er zo'n wonderlijke wending. Dan mag die verloren, doodschuldige zondaar iets gaan zien van de betekenis van de dienst van God in de tempel. En in die tempel, daar vloeide altijd weer dat verzoenende bloed. Wanneer de priester in de tempel het lammetje of het geitenbokje nam, dan ging het mes erin. Ja. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, dan moet het mes erin. Die zou bestaan. Maar dan ging dat mes niet in die offeraar. Maar dan daalde dat mes in zo'n diertje. En dan vloeide de bloed. En dat alles dat wees op de komende Christus. Op de zaligmaker die zijn bloed zou storten. Tot een volkomen verzoening van alle zonden. En dat maar in Psalm 130, dat is het scharnierpunt. Daar komt de ruimte voor de enige troost voor een ellendige zondaar in leven en in sterven, maar bij u is vergeving. En dan is Psalm 30 niet een psalm van een dichter die deze vergeving al ontvangen heeft. Maar deze psalm is een psalm van iemand die daarnaar hunkert en verlangt. Psalm 130 zou ook een prachtige psalm zijn voor een adventspreek. Want advent, in die weken leven we, dat is de tijd van het verlangen naar de zaligmaker. En nou laat ik even dat laatste zinnetje van vers 4 liggen. Daar kom ik in het laatst van de rouwdienst op terug. Maar nou gaan we even zomaar luisteren naar die ziel die verlangt. Misschien zit er zo iemand wel in de kerk vanmiddag. Dat is iemand die weet van zijn grote schuld en van zijn benauwdheid en van zijn ellende. Die weet hoe in zijn leven die ladder waarop hij wilde klimmen om God te kunnen bereiken is omgeslagen. Die ladder van zijn tranen bijvoorbeeld, of die ladder van zijn gebeden. Die ladder van het haten van de zonde en het zoeken van de Heer. Die ladder, zeggen we dan in de kerk, van zijn eigen gerechtigheid. Hij heeft het er niet mee kunnen bereiken, gelukkig. De Heer heeft die ladder omgestoten. En nou ligt die dichter van Psalm 130, om één Bijbels voorbeeld vanmiddag te noemen, ter verduidelijking. Nou ligt die ellendige roepende zondaar als Jacob onder een gesloten hemel in het plaatsje wat hij later noemt Bethel. En hij slaapt op die harde steen. Hij heeft het allemaal verknoeid. En het roepen uit de diepte. Het smeken of de Heer zijn stem nog zou willen horen. Zijn smekingen. Het is verstomd. Want met alles wat achter ligt, moet hij het zeggen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Mijn leven is niet recht voor u. Ik heb mijn vader bedrogen. Ik heb mijn broer bedrogen. Ik heb naar de eerstgeboorte zegen gegrepen. Het is allemaal schuld. En als u nou mijn ongerechtigheid gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Niemand, zegt dan kanttekening 5. En dan dat maar. Maar gaat de hemel openen, dat hij niet verwacht. Die man die had verwacht dat de aarde open zou gaan, de hel. Maar de hemel gaat open. En dan mag hij daar van die ladder Jacobs, u kent hem, hè, die engelen zien op en neder dalen. Dan mag hij iets zien van dat geheim. Maar bij u is vergeving. En dan is die psalm een psalm vol van uitzien. Hoor maar, ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht. Ik hoop. Ik hoop op dat woord van vergeving, van genade. Ik hoop op Christus die me aangewezen is in het woord. Ik hunker naar zijn bloed, waar ik onderwijs over mocht krijgen, als het enige middel ter zaligheid. Mijn ziel wacht op de Heere. Ja, zelfs meer dan wachten ze op de morgen, dan wachten ze op de morgen. Maar dat beeld, dat kennen wij ook niet meer. Dat is uit het land van de Bijbel. Een stad moest in die tijd beschermd worden. En dan stonden de wachters op de muren. En die hadden dan nachtdienst. En misschien heb u het ook wel eens, als je in de zorg werkt, dat je 's nachts om een uur of 5 wel eens op je horloge kijkt, nog 1,5 of 2 uur, dan kun je wel eens hunkeren naar het eind van je dienst, want nachtwerk is best zwaar. Zo stonden die wachters daar. En die wachters die stonden uit te kijken naar het oosten, de morgen. Och, wanneer! En dan ging die klok soms langzaam vooruit in hun waarneming. En dan keken ze in die stikdonkere nacht. De zon! Och, wanneer! Zo heb u de wachtende ziel van Psalm 130. En als u nou even heel letterlijk neemt, dan hebben, als deze psalmen gedicht worden, veel mensen denken dat deze psalm gedicht is in de ballingschap of net na de ballingschap, dan hebben de mensen nog wel zo'n 600 jaar moeten wachten. Voordat Christus in de stal geboren is. En voordat hij in 33 jaar tijd met één offer aan het vloek houdt, dat bloed stortte tot een volkomen verzoening. O, ze hebben in het Oude Testament zo uit de diepte verlangd, verwacht, gehoopt op het woord van de belofte dat de zaligmaker zou komen. En ze hebben net als die wachters op die muren in die stikdonkere nacht uitgekeken. Zeker nadat Maleachi, de laatste profeet, gezegd heeft, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En toen heeft het nog 400 jaar geduurd, de morgen, ach, wanneer. En toch, vers 7, Israël, hoop op de Heere, want bij de Heer is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. Ja, zegt vers 8, hij zal Israël verlossen. Is het ook zo uw ziel? De ondervinding van uw ziel. Ben u ook zo'n ellendige? Die weet van dat goddelijke maar. En kent u dat verwachten? Dat hopen? Dat uitzien als die wachters? Duurt het al zo lang? Dat is bijbels. Twijfelt u wel eens of u die enige troost in leven en in sterven ooit ontvangen zal? Leg uw vinger vanmiddag eens bij het 8e versje. En hij zal Israël verlossen. En dan wel zo troostvol en van al zijn ongerechtigheden. Zeg, bedroefde weduwe, ik wens u niet alleen toe dat roepen uit de diepte. Maar ik hoop dat de Heer de roepstem ook gebruikt. Dat uw ziel iets mag leren kennen van dat wonderlijke maar. Dat uw leven zal mogen verklaard liggen in dat wondere blijvende uitzien, de morgen. En hij komt voor al dat uitziende volk, want hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden, bedroefde kinderen. Wat zou dat een groot wonder zijn, hè? Als je nou in je leven iets mag leren van die ellende, van die diepte, van dat goddelijke maar. Als je leven misschien mag zijn of worden van dat uitzien, van dat verwachten naar die enige troost in leven en in sterven. Zeg, wat is dat? Als de Heer die verwachting vervult. Als dat kind in de krib in uw hart geboren wordt. Als die kruipende zaligmaker ook voor u in Gethsemane's hof gekropen heeft. Als die dierbare Christus ook voor u aan het kruis gestorven is. Weet je wat die enige troost is? Moet u eens horen. Dat ik met lichaam en ziel, beide, in leven en in sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmakers, Jezus Christus, eigendom ben. Er is veel meer van te zeggen, dat laat ik nu rusten. Daar heb u die troost, als u in het verlies van uw man, in het verlies van vader, in het verlies van opa, in het verlies van broer, van zwager, van oom, het eigendom mag worden van Jezus Christus. En als dat uitziende leven vervuld wordt, hier ben ik, uw heil. Al blijft het een uitziend leven, want de volle verlossing is als Gods gemeente het lichaam der zonde aflegt. En als de ziel eerst naar de hemel gaat bij God. En als op de jongste dag het lichaam zich weer verenigt met de ziel, ja dan is het in de volle diepte waar. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Ik heb nog één zinnetje niet behandeld, hè. Maar bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. We hebben van ellende gehoord. We hebben van verlossing gehoord. Hier heb u de dankbaarheid. Precies die drie dingen die de Heere al zijn kinderen leert. Precies die drie dingen die ons nodig zijn om gebracht te worden, om te leven uit die enige troost, het eigendom van Jezus Christus te mogen zijn. En wat betekent nou dat zinnetje, opdat gij gevreesd wordt? Ik zal u eerst de kanttekening voorlezen. Te weten met een kinderlijke vreze, allen die vastelijk vertrouwen, dat om Christus wil hun zonden vergeven zijn, beminnen God. En als goede kinderen vrezen zij hem te vertoornen. Vrezen. Mag ik daar twee dingen van zeggen vanuit de kanttekening? In dat woordje vrezen. Dat betekent niet bang zijn, maar vrezen is een oud woord voor beminnen. Lief hebben. Opdat u geliefd wordt. En om als een goed kind te vrezen en te vertoornen. Misschien denk je terug aan vroeger, als kinderen, aan vader. Er is niet één kind die het fijn vindt als zijn vader boos is, toornig is. Als je weet dat er iets is waar je vader boos van wordt. Een kind in de natuur, een echt kind die veel van zijn vader houdt, die gaat dat dan natuurlijk niet doen. En als die wel ongehoorzaam is, dan probeert hij dat zijn vader niet te weten komt. Want hij wil dat boze gezicht van zijn vader niet zien. En dan staat er hier, als je nou een echt kind van God bent, die iets van zijn ellende kent, van dat ogenblik verloren, maar die ook iets weet van dat maar, van dat uitziende leven naar dat verlossende werk, die iets van die verlossing en van die troost mocht smaken, die heeft maar één begeerte, dat God in Christus, dat de Vader in Christus niet meer toornig op hem zal zijn. En daarom wil die geen zonde meer doen. Maar wil die eerbiedig luisteren en gehoorzamen uit liefde. Naar God. Naar zijn woord. Naar zijn wet. Nee, niet om er wat mee te verdienen. Nee, om die te doen uit liefde. Uit dankbaarheid. Dat is waar Psalm 130 ten slotte van spreekt. Opdat gij gevreesd wordt. Opdat ik u weer zou liefhebben. En de zonde zou haten. Dat ik uw vriendelijk gezicht in Christus zou mogen zien. En dan weet u het. Ach, een kind in de natuur is ongehoorzaam. Omdat hij een boos hart heeft. Een onreine is die uit een onrein is voortgekomen. En daarom moeten die vader en die moeder wel toornig zijn soms. En het is naar genade ook zo. Met alles wat we gekregen hebben, tot de laatste snik doen we de zonde. Als een strijd. Paulus zegt, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En kwade dat niet wil, dat doe ik. Die strijd tussen die oude en die nieuwe mens. En dan moeten ze zo vaak dat vriendelijk aangezicht van de Heere weer missen. Maar het is wel de begeerte, och of nu al wat in mij is, hem prijzen mocht. Zeg, we gaan afsluiten. Ken u die drie stukken? Ken u die enige troost? Daar gaat het over. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Wat heeft je man en vader ermee geworsteld? Wat heeft hij er veel vragen over gehad? Heb u het ook? Ik hoop dat God je die drie dingen leert. Door woord en geest. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Net als in Psalm 130. Dat er nog van die uitziende mensen in deze adventsweken. Die uit moeten roepen de morgen. Ach, wanneer. Die dierbare zaligmaker in de hart mogen leren kennen door het geloof. En dat we samen in deze weg van ellende, verlossing en dankbaarheid mogen delen. In de rouw. In die enige troost. Die geldt in leven en in sterven. Uitziend volk. En hij zal Israël verlossen. En straks bij het sterven. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En dan hoeven ze nooit meer vanuit de diepte op te komen naar die tempelberg. En dan hoeft er nooit meer een lammetje geslacht te worden. Nee. Maar dan mogen ze bij dat geslachte lam in de tempel, in het binnenste heiligdom, in de gewesten van eeuwige zaligheid, in de hemel, waar geen zon meer is. eeuwig de zon aanschouwen. Jezus Christus. En dan verzadigd zijn met zijn goddelijk beeld. En dat is de enige troost. Die geldt in leven en in sterven. En bedelt er samen om. Of u die enige troost in leven en in sterven verklaart vanuit Psalm 130 in uw leven mag leren kennen. En als u hem kent, de morgen. Ach, wanneer hij komt, hoor. Want hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Zo zei het. We gaan de Heere nog vragen om kracht, om de gang naar het graf te maken. Heere des hemels en der aarde, deze zesde boetepsalm, zo bekend, zo rijk van inhoud, mocht vanmiddag klinken. En we bidden of u door uw Heilige Geest hem wil afdrukken in ons hart, voor het eerst of opnieuw. En of we zo'n uitziende, zo'n verlangende ziel mogen zijn of worden, vanuit de diepte geroepen. En toen uw gade sloeg de ongerechtigheden, toen was het verloren en kwijt, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Wil dat hunkerende, uitziende volk verlossen van al hun ongerechtigheden en doen ons samen leven in tere godsvrezen, u liefhebben, onze naaste liefhebben en bang zijn voor de zonde, omdat we zo verdrietig zijn als u vertoornde gezicht weer moeten zien. Heere, zegen uw woord. Sterk ons in de gang naar het graf. Ook ondersteunen u degene die het ontzielde lichaam zullen dragen. Breng nog terug. Als we bij het open graf droeve woorden hebben gesproken. Sterk Niklas die een dankwoord zal spreken. En breng ons weer terug hier. En wil broeder Van Dieren sterken om de plechtigheid af te sluiten met schriftlezing en gebed. Om Jezus wil. Amen. We dragen de leiding van de begrafenisplechtigheid nu weer over aan Dinant en Tiemen.
We zijn hier vandaag als familie, vrienden en bekenden bij elkaar om afscheid te nemen van je geliefde man, jullie geliefde vader, schoonvader, welke familiebetrekking dan ook, Luiten Noordstra. Luiten is afgelopen dinsdag overleden in de leeftijd van bijna 82 jaar. Woorden van de grote plaats die Luiten bij veel van jullie had, de laatste periode van zijn leven is snel gegaan en dan vandaag het definitieve afscheid. Nu we gekomen zijn aan het einde van deze rouwdienst, dan moeten we ons gereed gaan maken om naar de begraafplaats te gaan. We gaan vanaf hier lopend naar de begraafplaats. De afstand is ongeveer 500 meter. Er is één valgauto waar nog twee plaatsen over zijn. Als er iemand is die daar gebruik van wil maken, dan kan die straks ook meegaan naar de uitgang. Ik wil u vragen om ons straks te volgen in eerbied en in stilte en wilt u niet op nabijgelegen graven lopen wanneer dat niet nodig is. Na de begrafenis dan komen wij weer terug in deze kerk en zal de plechtigheid worden afgesloten met schriftlezing en dankgebed. En daarna is er nog gelegenheid om met de familie koffie te drinken in zaal 1 naast de keuken. Als de techniek het toelaat, is het thuis en hier in de kerk gelegenheid om mee te luisteren naar hetgeen op de begraafplaats gesproken wordt. Houdt u er rekening mee dat het ongeveer 20 minuten duurt voordat u iets te horen krijgt. Jenny, de kinderen de kleinkinderen en de broers en zussen die zullen nu meegaan om afscheid te nemen van Luiten. Daarna kom ik terug om de volgorde van de stoet af te lezen.
En dat we konden zijn bij het overgraf, dan wil ik eerst gelegenheid geven om Luiten Noordstra aan de schouderraden toe te vertrouwen. Zoals dan hij die jullie allen lief en dierbaar is aan de soldaten toevertrouwd om het even hier het woord te noemen in de school. Bedroefde weduwe, bedroefde kinderen en kleinkinderen, wat een ontzaglijk ogenblik. Als het voor ogen gesteld wordt een innig geliefde man en een zo lieve zorgzame vader en opa. Stof zijt gij ons, of zult weekeren. De huwelijksboom is lief. En ik heb het gehoord van mensen die dat ervaren hadden. Dan betekent het niet dat de helft van de boom op de grond ligt. Maar dan betekent het dat de hele boom omgevallen is. En dat deel wat nog leeft, dat moet dat gaan ervaren. Wat kunnen u dan beter toewensen dan die enige troost? Die geldt in leven en in sterven. En eigenlijk is uw sterkst 54 jaar geleden een gebed om die enige troost, om de doorleving van die drie stukken, om uw inzettingen te bewaren. Och dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. De dichter komt ook uit de diepte. Och, en bedroefde weduwe, uw gebeden hoeven niet lang te zijn. Och, en ik hoop dat zo uw leven, maar wat zij in de levensavond. Och, Heere, och, biedt mijn ziel door u gerend. Och, Heere, wilt u mijn wegen richten om uw inzettingen, uw woorden, die drie stukken, te mogen kennen, te mogen bewaren. Heere, zie op mij in gunst van bovenleden. Veel moet u hier achterlaten. De Heere die schenkt in het verlies van veel. Wat Jacob zegt nog. Ik heb alles. En dat in die enige troost. Die geldt in leven en in sterven. Dat ik mijn is. Maar mijn vertrouwen zalig maken. Jezus Christus. Hij en ben. Bedroefde kinderen, je bent je lieve vader kwijt. Simone, samen met Korts, Niklas, met Bernadette en ook Rudy. Je bent je lieve vader kwijt. Op de huwelijksdag van je lieve ouders komt dat woord uit Psalm 19 op. Dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. En dat heb je nu alle drie, dat heb je allebei nodig. Of je nou uit de zondag onder het woord zit, of dat je niet uit de zondag onder het woord zit, maar het is voor ons allemaal nodig. Of we veel verstand hebben gekregen, of dat we minder verstand hebben gekregen. Andere talenten en gaven zijn niet zo vaak. Maar dat dat woord van de trouwtekst en de ouders wat stond aan het begin. Wat ook over jullie leven heen is uitgestrekt. Dat je dat woord zal mogen meenemen als een gebed. Of dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. De Heere die geven dat in zijn woord je gang en treden vast mogen gemaakt worden. En dat je ook mag komen van het missen en zoeken en binden van die enige troon. In leven en in sterven. Ten slotte alles erop in je staan. Ik zou deze vraag aan u willen stellen. In het licht van die ene troost. Ik kan natuurlijk vragen of u uw ellende kent. Ik kan vragen of u dat plekje kent waar u het leerde. Wie zou voor u kunnen bestaan? Niemand. Ik kan vragen of u een frustratie leven hebt. Of u dat maar kent. Maar nee, daar is vergeving. Ik zou deze vraag aan u stellen. Wat dunkt u van uw geest? Wat dunkt u van uw geest? Welke plaats heeft de Heer Jezus in uw hart en in uw leven? Hij is de kern van het evangelie en hij is de enige weg tot God. Niemand kan tot mij komen, en zij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken, en niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat is het toepassende gebed van de Geest om deze Christus heerlijkheid in het hart te doen krijgen. En ik zou u willen vragen om over deze vraag na te denken op de knieën. Wat dunkt u van Christus? Want hij alleen heeft de weg, de waarheid en het leven. En ook de weduwe die de kinderen hebben. Het kleinkind, posten die erbij mag zijn samen met al die. Wij gaan straks deze plaats verlaten. Mogen we God houden gedaan. In Duitsland en in toevlucht zijn of worden. Dat geven de Heer, zo zijn.
Geef nu het woord aan God die dan een antwoord op heeft.
Leden, namens Maan en ons als kinderen willen we een dankwoord uitspreken aan ieder die in de afgelopen periode van het ziek zijn van onze geliefde man, vader en opa om ons heen heeft gedaan. Het is nu 2 jaar geleden dat de gevreesde ziekte zich openbaarde en hij geopereerd werd. Tot 1,5 jaar na de operatie mocht hij de krachten behouden. En kon hij zijn werk op blijven doen, al begon de moeheid wel toe te nemen. De volkstuin, wat zijn grote luxe was en het vermaak dat hij daarin had, ook ter ontspanning. Ook ons als kinderen stond hij bij met vele kennis en vakmanschap in het bouwen en verbouwen. Iedereen die een beroep op hem deed, die hield hij. Maar helaas openbaarde de ziekte zich na een jaar opnieuw door uitzaaiingen in lever en buikvlies. Wat ook niet meer te genezen was. De hoogte van het laatste half jaar stond goed. Ook kreeg hij meer pijn en de eetlust nam af. Dit heeft hem besluiten om de voortstaan, maar ook andere werkzaamheden losgelaten. Zijn gezondheid ging snel achteruit. De laatste 3 weken waren intensief voor hem en voor ons als gezin. Het was ziekenhuis in en uit. Zijn lichaam werd steeds verder afgebroken. Hij besefte goed dat dit naar een einde van zijn leven ging. Tot ons grote verdriet nam de Heer hem van ons weg op dinsdagmorgen 2 december. En zo kwam er een einde aan zijn arbeidzaam leven. We willen in deze plaats ook iedereen bedanken voor de hulp en steun die we mochten ontvangen in deze laatste week. Een speciaal woord van dank willen we richten aan oom Boom en tante Wintje, die de laatste week heeft gemaakt. En ook oom Tommy, die erbij was toen hij stierf. Onze dank gaat ook uit naar de afdeling oncologiezorg van het Isala ziekenhuis in Zwolle voor de liefdevolle en respectvolle wijze die ze aan Pa en ons hebben bewezen. Verder gaat ook onze dank uit naar dominee van Vuren voor het pastorale begeleiden in de laatste levensdagen van Pa en het leiden van de rouwdienst. Maar ook de kerkraad tijdens de zoek van de afgelopen dagen. De liefdevolle en respectvolle wijze die ze aan Paap en ons hebben bewezen. Ook begraven is onderneming de laatste zorg, iemand en team, hartelijk dank voor alle bijstand en zorg die jullie ons gezeten hebben aan het beleid van onze man, vader en opa. De Heere die ons tot hiertoe geholpen heeft, hij was het die kracht van ondersteuning en sterkte gaf. Om staande te strijden. Dan heeft de goed zijn dank. Voor eens geheiligd wordt aan ons afgemaakt. We hebben hier geen stap. Eenmaal zal voor ons gevallen het ogenblik aanbreken. Dat we voor ons recht eens moeten verplaatst willen worden. Er zijn maar 2 weken. Eeuwig wel of eeuwig leven. Haast en spoed u dan. Om ons levenswil. De tijd is kort. Een handbreed is ons leven. Zoek ze hier en leef. Ik dank u.
God en familie, u gaat nu dank voor deze woorden van dank. Ik wil u graag op deze plaats in alle eerbied en stilte willen verlaten. Die enige kinderen, kleinkinderen en de broers en zussen die zijn al graag op graf verlaten. Of die even ruimte willen maken voor het graf, dan kunt u vanaf die kant voor de graf langslopen. Dan kunt u die kinderballen die op de begraafplaats daar even wachten in de familie. Dat we daarna weer gedaan met de graf en de kerk gaan daar met de kerk zijn afgekeerd.
Geachte en bedroefde familie, we willen deze rouwplechtigheid besluiten met een gedeelte uit Gods woord te lezen. En daarna te eindigen met gebed. En dan wil ik u voorlezen uit Matteüs 24, de eerste 14 versen. Matteüs 24. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem, om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar, zeg ik u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij op de olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en de volleinding van de wereld? En Jezus antwoordde, zeide tot hen, zie toe, dat niemand u verleide, want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. En gij zult oren van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. Maar nog is het einde niet, want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden. En zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen naar velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen. Dan wil ik u voorgaan in gebed. Heer, u bracht ons nog weer terug van de dodenakker in uw huis. En u weet wie we daarachter gelaten hebben, Heer. En een geliefde man en vader en opa. En u kent de smart in de harten van al deze familieleden, wat deze weduwe was er geworden is. De kinderen en de kleinkinderen en ook de broers en zusters, de verdere familie. U kent de diepste roezelen van ons hart, Heer. En er is een volk op de wereld, daar is dat wel eens tot troost voor, die mogen dat wel eens uitroepen. Heer, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En zou u dan zelf willen vertroosten, Heer, zoals u dat ook alleen maar kunt? U kunt balsem in de wonden gieten, en zou u dat willen doen? Mogen we ze allemaal voor u neerleggen, Heer, ook in de onbekende toekomst? Zou u voor ze willen zorgen, en in zonderheid, nogmaals deze weduwe, sterker samen met Rudy? Dat is ook iets, Heer, dat alleen maar voor beleving vatbaar, maar sterk haar, ondersteun haar. Van onder uw eeuwige arm en ook de verdere familie. Heere, gedenk ze toch, er zijn weduwen in onder weduwnaren. En u ze ondersteunen, Heere. We hebben gehoord van mij dat ondanks deze droeve dingen, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. We leven in de adventstijd. En er wordt in de wereld veel omheen gedaan, maar het allerbelangrijkste is dat hij nou voor ons persoonlijk gekomen is, daar in de kribbe van Bethlehem. Want daar lag hij, de koning der koningen, de God van de hemel en van de aarde. En die wilde naar deze wereld komen, opdat er een volk zalig zou worden. En er zal een schare zijn die niemand tellen kan. En Heer, nou smeken we van u, hoeven we daar nou niet te ontbreken. Schuur de hemel nog onverdiend en zou u deze roepstem willen heiligen aan de harten van en ieder van ons. Want wij zijn nog in teden der genade, in de welaangename tijd, in de dag der zaligheid. Het leven kan zo gauw veranderen. En nou zijn we er nog, Heere, dat we dan toch dat niet uit zouden stellen, maar dat we leerden roepen tot de God van de hemel en van de aarde. Want de engel die heeft tegen Jozef gezegd, toen Jezus geboren zou worden, deze zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Er kan vanmiddag niemand zeggen dat hij de weg niet gehoord heeft. Dat we uit genade zalig kunnen worden. Een groter evangelie is er niet te bedenken. Zo leggen we ze samen voor u neer. Wil dan een ieder brengen waar die verwacht wordt. Ook degene die niet verwacht worden. Wil u ze dan zelf opwachten, Heer, zo leggen we het in uw handen. U hebt uw knecht uit en door willen helpen. U maakte het wel in het rijk der natuur. En u hebt ook de begrafenis ondernemers door. Sterk aan onze steun ze. Ze gaan ook ver met de dood om, Heer. O God, heilig ook de roepstem aan hun harten, dat is het allergrootste. Zo gaan we weer van elkander, Heer. Wil u met ons optrekken. En mogen we uw naam erkennen, dat alles zo in orde en in stichting en stilte mocht verlopen. We smeken dat alleen om Christus wil, uit genade alleen. Amen.
Dan is hiermee de droeve plechtigheid waarmee wij afscheid hebben genomen van Luiten Noordstraat ten einde. Er is nu nog gelegenheid om met de familie om koffie te drinken in zaal 1 naast de keuken. De Jenny en de kinderen, de kleinkinderen en de familie zal er eerst naartoe gaan. Daarna kunt u aansluiten of uw eigen weg gaan. Wij danken u allen voor uw aanwezigheid en wensen u van nu of voor straks wel thuis. Ik dank u.